Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Europese verkiezingen?
Ja.
Ja, die vind ik niet zo relevant.
Hoe krijgen we die gekken hier in de Tweede Kamer en in de rest van Europa tot dit inzicht?
Are we in a fighting spirit?
Yeah!
Not good enough, guys. Are we in a fighting spirit?
Yeah!
Exactly.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
And I know Jean-Claude very well and I know Donald very well. And I like them both, but they're very tough.
Ich möchte Kommissionspräsident der Europäischen Union werden. Ich möchte Europa führen.
Ich kann nicht nach Brüssel. Nein, ich kann nicht nach Brüssel.
Mais ils ne connaissaient pas la France.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Mijn naam is Anke Truijen en naast mij zit Mathieu Segers. En in deze aflevering deel 1 van de grote vooruitblik op de Europese verkiezingen. Ja, en in deze aflevering gaan we kijken hoe de partijen en fracties eigenlijk verdeeld zijn. En in de tweede aflevering van onze grote vooruitblik gaan we kijken hoe ze inhoudelijk richting geven aan de EU. Met andere woorden, waar gaan deze verkiezingen in godsnaam over? Maar eerst gaan we dus even inzoomen op het politieke speelveld. Want Mathieu, als er één ding duidelijk is met deze verkiezing, dat is het wel, dat het wel best wel spannend is, hè, welke kant het op gaat.
Ja, het is heel spannend. Er zijn allemaal nieuwe partijen, maar wat er vooral aan de hand is, is dat er eigenlijk in Europa ongelooflijk veel spanning op de politiek staat. Dat komt door allerlei dingen die de laatste 5 jaar zijn gebeurd. De verhouding met Rusland is enorm op scherp gezet vlak voor de vorige verkiezingen door de annexatie van de Krim. En daarna is de politiek eigenlijk alleen maar verder opgelopen voor wat betreft spanningen in Europa. Of het nou gaat over de migratiecrisis, de eurocrisis, de aanslagen die we gehad hebben in bijvoorbeeld Parijs en Brussel, de nacht van Keulen, noem maar op. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de Brexit en de verkiezing van Donald Trump. Dus internationale en Europese politiek doet er toe. En ja, dat gaan we ook meemaken in de campagne en de aanloop naar deze verkiezingen. En vooral ook de uitslag en de manier waarop Europa op al deze uitdagingen, ja, zal moeten gaan reageren.
Nou, je ziet ook dat eigenlijk ook bij de middenpartij, die zijn kiezers aan het verliezen, veel partijen ook op de flanken. En dat zie je ook eigenlijk terug in het Europees Parlement, waar de grote politieke families zitten. Ook daar wordt het spannend. Want het is maar nog de vraag hoe die politieke families zich straks gaan vormen en wat dat betekent eigenlijk voor hun macht.
Ja, inderdaad. En dan zijn er ook nog, en daar zullen we later misschien nog wel even op terugkomen, een aantal nieuwsoortige partijen. Die proberen ook in het Europees Parlement te komen. Maar wat misschien belangrijk is om, ja, als eerste eigenlijk te zeggen, je hebt om in het Europees Parlement te komen sowieso 25 zetels uiteindelijk nodig om een partij te vormen. En die moeten ook nog eens een keer uit 7 verschillende lidstaten gehaald worden. Dus het is niet eenvoudig om zomaar een nieuwe partij te beginnen.
Mm-hmm.
En als
nieuwe
je erin
fractie.
Zit, een nieuwe fractie, mm-hmm. Ja, precies. En als je er eenmaal in zit als fractie in dat Europees Parlement, ja, dan is het ook nog maar helemaal de vraag of je echt iets in de melk te brokkelen hebt. Want met 25 zeteltjes, ja, bereik je niet zo heel veel.
Nee, want zo'n fractie, familie, wordt het ook wel gezegd, zo'n politieke familie, geeft je macht, geeft je zeggenschap, je krijgt ook geld om die familie een beetje te onderhouden. Maar je krijgt ook vanuit het Europees Parlement belangrijke baantjes als een rapporteur, zodat je heel dicht ook bij de andere Europese leiders, ministers zit om bepaalde dossiers te sturen.
Ja, als je in een grotere familie terechtkomt, kom je dichter bij de macht. En dat is ook een gedeelte van het spel in deze verkiezingen, zoals dat altijd in het Europees Parlement eigenlijk speelt. En dan nog één ding eigenlijk wel belangrijk. Anders dan we bijvoorbeeld in Nederland kennen, in de Tweede Kamer, waar we fracties hebben. En als die fracties moeten stemmen over een wet bijvoorbeeld, stemmen ze heel vaak allemaal, alle leden van de fractie hetzelfde. Dat heet fractiediscipline. Nou, dat bestaat in Europa heel veel minder. Want daar hebben we dus geen fracties eigenlijk, maar vooral families waar verschillende fracties bij elkaar zitten. En net zoals in iedere familie, ja, zijn daar allerlei problemen. Ruzies, een beetje gewring. Er zijn moeilijk opvoedbare kinderen in de familie. Er is een oom die wel eens lastig ligt. Er zijn ruzies over allerlei erfenissen.
Wordt ook heel veel gescheiden.
Er wordt veel gescheiden. Er zijn stiefkinderen en ga zo maar door. En ik denk dat dat heel belangrijk is om te begrijpen wat er echt aan de hand is in deze verkiezingen. Het draait om fracties, maar het draait vooral uiteindelijk om die families. Houden ze de familie bij elkaar? Hebben ze een goed verhaal naar buiten toe en kunnen ze op die manier, ja, een groot blok vormen en die manier dus ook dicht bij de macht komen, waar we het net over hadden. Maar Anke, het is gezellig in ons café. Het is veel drukker dan normaal.
We hebben zo geluk vandaag, want in Café Europa zitten gewoon alle families en een politieke leiders uit alle landen. Gewoon hier aan alle tafels en buiten.
Het is niet te geloven.
Dus we hebben gewoon echt heel veel geluk vandaag. Zullen we ze even langs gaan lopen om eens te kijken wie hoort bij wie en waar staan ze allemaal voor? Nou, laten we even kijken. In het midden, aan de grote leestafel, de ChristenDemocraten, de Europese Volkspartij, de allergrootste familie in het Europees Parlement.
En een echte familie, hè?
Absoluut, absoluut. Met, nou, ik zal wel zeggen, de meeste stoelen op rechts. Comfortabele fauteuils, veel bier, sigaren.
Zo is het.
Het ademt ook wel een beetje de sfeer van grootgrondbezitters, oud-industriëlen, boeren.
Dit traditie.
Is, traditie, inderdaad. Dit is de partij waar ook het CDA is aangesloten. En we zien ook Sybrand Buma en Esther Lange. Zij voert de delegatie in Brussel aan. Die ruzien dus nog steeds over dat ever closer union zinnetje. Want wat je vaak ziet met de CDA in Brussel en in Den Haag is dat CDA Brussel net wat verder gaat als het gaat om Europese aanpak.
Zo is het. En iedere keer legt Esther de Lange weer uit. Het is niet ever closer union. Het gaat over een veel hechter verbond van volkeren. Ja. Het is niet goed vertaald in het Engels. Nou, daar zijn ze nu ook weer over bezig. Ja. Eerst de consumptie besteld, meteen over ever closer union kibbelen.
Wie zit daar in het hoekje? Is dat Merkel?
Daar zit ik ook
rustig
naar te kijken.
Ja, opvallend.
Merkel. Ja, Merkel sowieso. Café is niet haar natuurlijke setting.
Nee.
Ze heeft zich een beetje op de achtergrond opgesteld daar. Een beetje rechts van het midden aan de christendemocratische tafel. En zij denkt na, wat moet ik? Zij heeft haar aftreden aangekondigd een paar maanden geleden. En er wordt gefluisterd in Duitsland, het zou wel eens zo kunnen zijn dat Merkel na deze Europese verkiezingen duidelijkheid gaat geven dat ze misschien zelfs iets eerder weggaat dan aan het einde van het termijn. En dan wordt er in Brussel tegelijkertijd gefluisterd, zou het misschien niet een goed idee zijn dat Angela Merkel Donald Tusk gaat opvolgen, bijvoorbeeld als voorzitter van de Europese Raad. Dus Merkel heeft allerlei dingen om bij zichzelf na te gaan. Wat moet ik doen? Hoe ziet het eruit? Wat is verstandig voor Duitsland en Europa? En het is dus misschien niet zo gek dat zij er nog niet aan toegekomen is om haar eerste consumptie überhaupt aan te raken.
Ja, maar misschien moet ze dan toch weer even praten met Tusk, want die hoort ook in deze familie. Die denkt na om misschien wel mee te doen aan de presidentsverkiezingen in Polen. Nou, Juncker ligt gewoon uitgestrekt op de bank. Totaal uitgeput van deze 5 jaar. Met al die crisis die hij moest proberen op te lossen. En als ik dan even die tafel verder afga, ze hebben best wel wat premiers. Hè? In
Zeker.
Cyprus, Ierland, Bulgarije, Letland, Kroatië. Daar is deze partij allemaal de grootste. Maar de grootste afwezige, de grote afwezige, is wel
is het stoute neefje?
Ja.
Viktor Orbán.
Is het nog wel een neefje?
Ja, volgens de familie wel. Volgens de familie wel. En moet hij geschorst worden. Dus hij staat
geschorst.
Hij is geschorst.
Ja.
En hij staat nu dus even in de hoek. Ja. En dat is buiten dit café. Daar
maar hij zegt, dat heb ik zelf gedaan. Hè?
Hij zegt,
hij wil controle.
Precies, dit kan zo niet langer. Er wordt niet naar mij geluisterd in deze familie. Misschien ga ik wel helemaal weg.
Maar het is ook niet handig, want waarom is hij geschorst? Hij is op een gegeven moment, hij trapt heel erg hard tegen de Europese Commissie, wat ze doen. Maar hij is op een gegeven moment ook posters gaan ophangen waar Juncker negatief werd afgebeeld. En dan druk ik me nog voorzichtig uit.
Precies, hij heeft een enorme confrontatiekoers gevolgd al jarenlang. Hij provoceert iedereen in Brussel, inclusief in zijn eigen familie. Hij houdt zich aan geen enkele afspraak, zoals die eigenlijk met name voor wat betreft de normen en waarden en de rechtsstaten vastleggen in de Europese verdragen. In ieder geval rekt hij die voortdurend tot het alleruiterste op. En nu heeft de EVP dus een aantal weken geleden besloten, Orbán, we schorsen je. Nee. En daarom zit hij niet aan tafel.
En maar dat betekent dat je niet mee mag stemmen, niet naar die vergaderingen
precies
mag. Ja.
Maar die schorsing, dat is ook niet zomaar gekozen, want zijn zetels zijn potentieel nog steeds belangrijk. Want hij is een grote partij, brengt best wel wat binnen voor de EVP-fractie.
Doet het heel goed in zijn eigen land.
Doet het goed in zijn eigen land. Dus ze willen ook niet helemaal nog afscheid van hem nemen voor de verkiezingen. Want dan missen ze de zetels die Hongarije eventueel via Orbán binnenbrengt. En daarom hebben zij 2 oliemannetjes in het Rijk van Sisi rondlopen. Het oude Oostenrijk-Hongarije en Beieren hoort er eigenlijk ook bij. Oliemannetje 1 is Manfred Weber. Daar gaan we het nog uitgebreider over hebben. Hij is de spitsenkandidaat
van de EVP. Voor deze topkandidaat. Familie.
En de andere, eigenlijk het echte oliemannetje, is Sebastian Kurz, de piepjonge bondskanselier van Oostenrijk. Die er alles aan doet om eigenlijk Orbán op een of andere manier aan een zijden draadje verbonden te houden met die EVP-fractie. Dus je ziet Kurz ook nu in het café druk bellen. En ik durf er wel geld op te zetten dat telefoontjes zijn naar de oude dubbelmonarchie. Dus ergens naar Boedapest waarschijnlijk. Om te vragen, Victor, wat moeten we doen om je er toch een beetje bij te houden?
Ja, nou, en blijf er alsjeblieft bij. Denk je niet dat ze aan het smeken zijn? Stiekem.
Ja, ik denk dus dat Kurz dat die rol wel heeft, zonder dat dat echt in het nieuws mag komen. En Kurz heeft zich nu ook alweer een beetje geuit in de sfeer van Orbán. Vrij agressief tegen de Europese Commissie afgelopen dagen. Dat is ook, denk ik, om een signaal aan te geven naar Orbán. We zijn je nog niet helemaal vergeten. En misschien is er toch nog iets mogelijk om de boel bij elkaar te houden in onze familie.
Ja, en dat brengt ons eigenlijk uiteindelijk ook op, waar staat deze familie voor? Deze christelijk-democratische familie. Ik kan wel zeggen dat ze toch wel streng vluchtelingenbeleid willen hebben. Economische stabiliteit komen toch vaak ook wel op voor de grote industrieën, vinden ze belangrijk. Klimaat, energie. Het is eigenlijk een beetje de speech van Wopke Hoekstra, de misschien
Precies.
wel volgende CDA-leider die we hier de volgende keer wel aan tafel zullen zien zitten.
En er wordt al gefluisterd dat mocht er geen echte toppositie voor een Nederlander in zitten, voor bijvoorbeeld Timmermans of Rutte, dat Wopke Hoekstra dan een prima kandidaat eurocommissaris zou zijn. En je hebt helemaal gelijk, Anke. Wopke Hoekstra heeft een heel algemeen verhaal gehouden wat heel goed past bij de EVP. Eigenlijk is het een klassieke middenpartij, vol met Europese tradities. En een van die Europese tradities is langzaamaan, niet te snel. Dus op alle dossiers zijn ze ook vooral voor het behouden wat is opgebouwd. En niet te veel overhoop halen.
Ja, tot slot, dat doen we bij elke familie. Gaan we eens even kijken, hoe gaan ze het doen? We gaan ons wagen aan een voorspelling.
Ja, ze gaan zetels verliezen. Dat zijn de laatste prognoses. En de grote vraag is eigenlijk, waar gaan ze uitkomen? Hoe groot gaat dat verlies zijn? Want zij zijn altijd de grootste partij geweest. Maar als ze echt heel zwaar gaan verliezen, kunnen ze misschien eigenlijk geen geloofwaardige claim meer maken op het winnen. Ook al zijn ze dan de grootste, van de voorzitter van de Europese Commissie. Zoals het de vorige keer gegaan is. Dat de spitsenkandidaat, de grootste partij, ook de voorzitter van de Europese Commissie wordt. En dat wordt wel spannend. Ze zouden gaan richting de 180 zetels. Maar dat zijn natuurlijk allemaal peilingen.
Schuiven we op naar links. Daar zie ik wat rookwolkjes opdoemen. Ja. De Sociaaldemocraten, op dit moment het Europees Parlement, de tweede grootste fractie. Zij zitten links van die grote leestafel, met z'n allen eigenlijk een beetje krap op één bank. De meesten hebben wat e-sigaretten meegenomen, drinken uit wat fluitjes. Schaal bitterballen gaat rond, rode sjaaltjes, rode rozen.
Weinig humor. Dat schijnt slecht samen te gaan.
Links en humor, hè? Timmermans zei het in het debat.
Ze kijken ernstig.
Ze kijken ernstig. Nou, voor Nederland zit er natuurlijk Lodewijk Asscher. En wie staat daar op tafel? Nou ja, de grote staatsman. Ook een van de spitsenkandidaten. Hij is in wel vijf talen aan het speechen. Want dat kan hij gewoon. Frans Timmermans.
Ik zie toch volgens mij ook de mond van Lodewijk Asscher een beetje open. Zo is hij toch iedere keer weer onder de indruk van wat Frans op tafel legt.
Ja.
En vergeet niet, wij kennen Frans Timmermans natuurlijk in Nederland. Maar wat je hier in dit café ook ziet, waar het publiek Europees is. Hij dwingt toch wel veel respect af.
Absoluut.
Veel mensen kennen hem. Hij is een, wat dat betreft, een ras politicus. Dus ook in dit café maakt hij van zijn hart geen moordkuil. En laat hij weten wat hij overal van vindt.
Ja,
ook op emotioneel vlak.
En verder op de bank, Jeremy Corbyn. Ja, die zit er toch nog steeds bij. Een beetje de boel overkijkend. Vooral niet zo bemoeien met de Europese koers.
Ik zie hem vooral kijken naar die e-sigaret van Paul Tang.
Ja.
Daar heeft hij volgens mij ook wel zin in. Maar verder bemoeit hij zich inderdaad met weinig.
Net zoals met het Brexit-dossier. Ja. Gewoon op dat hek blijven zitten en kijken hoe hoe de rest het eigenlijk verknalt. Maar dat is ook een beetje zijn houding naar Europa. Hij moet er eigenlijk niet zo heel veel van hebben. Hè? Voor hem, laat die Brexit maar komen.
Bijzonder dat hij er zit. Want daar had natuurlijk niemand op gerekend. De Britten moeten nu toch meedoen.
Ja.
En Labour is potentieel een tamelijk grote factor in die S&D-familie. En omdat ze nu meedoen, komt de sociaal-democratische familie dichterbij die christendemocratische familie dan wel lang gedacht hadden. Dus Frans Timmermans is wat dat betreft absoluut nog niet helemaal af te schrijven. Maakt misschien in een heel gunstig scenario met de Britten erbij van Labour toch nog kans om als alles mee zit heel dicht in de buurt te komen van de grootste familie van Europa.
Ja, en daar in het midden staat een knappe donkere man. De ja. Spaanse premier Sanchez, vol vertrouwen. En die praat ook met de Finse leider van de Sociaaldemocraten, die ook net verkiezingen heeft gewonnen. Daar blaakt vertrouwen uit, hè,
ja.
Die hoek.
Ja, dat is, en dat is ook goed om te zien, want die Sociaaldemocraten hebben natuurlijk jarenlang in zak en as gezeten met elkaar. Het ene verlies na het andere in Europa, ook alleen maar negatieve verhalen, afnemende posities. Mm-hmm. En nu, sinds een paar weken, sinds die Spaanse verkiezingen inderdaad, is er een soort positieve golf door de sociaal-democratische familie aan het rollen. En die tilt ook de spitsenkandidaat Frans Timmermans een beetje op. Dus als je die twee dingen bij elkaar telt, Labour zit erbij. Er is een nieuw soort elan dat uit Scandinavië, maar vooral uit Frankrijk of uit Spanje komt met ja. De nieuwe Sanchez.
In Denemarken gaan ze ook waarschijnlijk winnen in juni.
Precies. Dan ja. zouden die sociaaldemocraten het wel eens iets minder slecht kunnen gaan doen dan we tijdenlang gedacht
ja,
hebben.
Ja, maar er is ook wat geharrewar, want je hebt de Portugese premier Costa en ook oud-premier Renzi in Italië. Die hebben zich laatst uitgesproken, of in ieder geval hun steun uitgesproken voor die nieuwe beweging van Macron, waar we straks met onze insider aan het Hof nog heel veel over gaan horen. Maar dat is opvallend, want ze zeggen wij zijn ook voor een progressieve beweging. Ze hebben wel gezegd, in ieder geval Costa, ik blijf bij de Sociaaldemocraten. Renzi is daar wat minder duidelijk over. Niet dat hij het heel goed doet in Italië, maar toch. Ja. Je hebt met een oud-premier hier te maken. En dat is wel, wel opvallend. Ze proberen ook mee te gaan een beetje op die progressieve golf die eigenlijk een beetje wordt opgetuigd door Macron om af te zetten tegen die, ja, laten we zeggen, nationalistische golf.
Ja, zeker. Maar dat is zo. Dus het is onduidelijk wat de factor Macron uiteindelijk gaat betekenen. Het is goed om daar dadelijk wat meer over te horen. Maar wat hierbij ook gezegd moet worden, niet alleen Costa en Renzi die flirten eigenlijk met Macron, die nog niet echt is vastgelegd in een ja. familie. En iedereen vindt het eigenlijk wel een leuke, aangetrouwde neef om erbij te nemen. Al was het alleen maar omdat hij de president van Frankrijk is. Maar ook Frans Timmermans heeft goede lijnen met Emmanuel Macron. En het is bekend dat Frans en Emmanuel het op inhoud ook helemaal ja. niet zo slecht kunnen vinden. Dus daar komt de derde partner die mogelijk nodig is om een blok te hebben, een stabiel blok in het Europees parlement van christendemocraten, sociaaldemocraten en een derde misschien wel in beeld via Macron. Dus dat is inderdaad een factor die op de achtergrond een belangrijke rol speelt. En ja, hij is ook toch nog steeds de new kid on the block natuurlijk, ja. Emmanuel Macron. Dus ja, iedereen fluistert er toch over wie er in zijn balboekje staan.
En ja, dat maakt het ook heel lastig om deze families inderdaad allemaal in een hoekje te houden. In hun eigen hoekje. Want iedereen loopt tegenwoordig inderdaad met elkaar te flirten. Als je ook kijkt waar de Sociaaldemocraten voor staan in hun verkiezingsprogramma. Zij willen een beter Europa dat werkt voor mensen. Dat is van oudsher de boodschap, denk ik, van Sociaaldemocraten. Maar ze herhalen het nu nog een keer. Maar ze zeggen de geloofwaardigheid van de EU staat onder druk door de rechtsstaat en waarden die intern onder druk staan. Dus ze willen belastingontduiking aanpakken. Ze willen gelijk werk, gelijk loon. Ze willen een basisinkomen invoeren. Een circulaire economie. Iedereen moet profiteren.
Precies. En ik denk dat het wel belangrijk is om te benadrukken, meer dan dat ze tot nu toe gedaan hebben, maken ze in deze campagne, en Frans Timmermans doet dat in Nederland ook steeds, echt een punt van het sociale Europa.
Ja.
Hij heeft zelfs gezegd in het debat bij Nieuwsuur, dat zijn we eigenlijk vergeten en dat is een fout. We moeten zorgen dat die sociale kant invulling krijgt. En daarmee hebben de sociaaldemocraten wel een echt eigen thema, want andere partijen doen dat op die Europese manier niet zo consistent in deze campagne. Er zijn wel andere partijen die dat ook belangrijk vinden, maar dit is echt een speerpunt. En dat gaat inderdaad over zaken zoals minimumloon, basisinkomen, echt sociale voorzieningen op Europees niveau. En dat is een belangrijke kenmerk van de campagne en de sociaaldemocraten op dit moment.
Prognose?
Ja, dit zijn ook verliezers. En de vraag is alleen, wordt het een positief verlies of een negatief verlies? Dus als het verlies meevalt, en dat kan met Labour en dat kan met die nieuwe upswing die vanuit Spanje en Scandinavië veroorzaakt wordt. Ja, dan zouden ze het ondanks verlies toch nog wel eens positief kunnen doen. En ja, een beetje in het zadel kunnen komen als een belangrijke factor. Niet alleen voor de samenstelling van de commissie en de commissiepresident. Maar ook in het creëren van nieuwe coalities in het midden in het Europees parlement.
Maar wat belangrijk is om hier te benadrukken, is dat de Christen-Democraten en de Sociaaldemocraten, die van oudsher al de twee grootste partijen, de twee grootste blokken zijn in Europa, dat die waarschijnlijk geen meerderheid meer gaan halen in deze verkiezingen. En daardoor verschuift er een heleboel en moeten zij ook inderdaad gaan flirten
met anderen. En hebben ze die balboekjes partijen aangelegd. Want over de Sociaaldemocraten wordt dus gezegd, ja, ze hadden 191 zetels. Prognoses zijn dat ze richting de 140 gaan. Maar mijn gut feeling is dat dat wel eens zou kunnen meevallen door de factoren die we net bespraken.
Ik ben benieuwd. Dan gaan we naar een luidruchtig groepje rechts van
over
de
New Kids on the Block.
Ja, zo, zeg. Rechts van de leestafel. Het wordt best wel druk op rechts in ons café, zie ik. Maar daar staan.
Ja, ik hoor je slecht aan.
Ja, de zogenaamde establishment.
De sonate.
Ja, dus, misschien komt het door de harde pianospel van Thierry Baudet. Maar ja,
dat zal het zijn.
Ongelooflijk, wat een lawaai. Maar daar staan de establishment-rebellen, zoals ze zich graag zien. Een beetje brallend en klagend over die andere gasten hier in het café.
Sommigen hebben elkaars revers vast.
Och jongens.
En vooral mannen.
Het is even wennen aan deze club. Maar ze maken duidelijk dat zij ook wat te zeggen hebben. Ze zijn nu nog de derde grote familie in het Europees Parlement. En ook zij zullen toch denk ik wel voor verrassingen gaan zorgen. Want Thierry Baudet heeft zich geïntroduceerd bij deze familie met zijn partij Forum voor Democratie. En de man die het voor hem moet gaan doen in Brussel is Dirk-Jan Eppink. En dat is geen onbekende hier.
Dat kun je rustig een kroegtijger noemen. Als
er één
Europese, veteraan is, dan is het wel Dirk-Jan Eppink. Dus die gaat al decennia mee in het Brusselse. Aanvankelijk was hij geassocieerd met de Sociaaldemocraten, zoals je dat wel eens vaker ziet bij grote geesten. Die switchen nogal eens van ideologie. Dus hij is ooit begonnen in de jaren 80, associatie met de Sociaaldemocraten. Van daaruit is hij medewerker geworden van Bolkestein. En is hij dus met name met de VVD geassocieerd geweest. Daarna is hij wat meer in de nationalistische hoek terechtgekomen, regionalistisch, nationalistisch, bij een Vlaamse partij in het Europees Parlement. Maar hij is altijd in Brussel geweest, eigenlijk op de een of andere manier. En hij is dus ook iemand die de zaakjes echt goed doorheeft daar. Hij begrijpt wat er speelt. Hij heeft boeken geschreven over de Europese integratie. Die waren een paar jaar geleden nog ronkend positief. De boeken die hij nu schrijft zijn ronkend negatief.
Beter verkocht dan jouw boeken?
Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik denk het haast wel. Want ja, Dirk-Jan Eppink, ja, dat is iemand die spannend blijft, omdat hij regelmatig van standpunt verandert. En dat is natuurlijk ook een manier waarop je vaak een nieuw boek aan de man brengt. Maar ik denk wat belangrijk is om hierbij te zeggen, hij is dus inhoudelijk heel goed onderlegd. Hij weet waar hij het over heeft. En hij vult dat misschien een beetje opportunistisch in, maar alleen, het is politiek. En dat kan dus, zeker in de Europese politiek. Ja, en even, dus iemand om in de gaten te houden.
Ja, even voor de duidelijkheid. Deze familie is de ECR. Het is eigenlijk een soort van gecombineerde groep van Europese conservatieven en hervormers. En om even bij die Nederlandse vleugel te blijven, want Forum is niet de enige Nederlandse partij.
Nee.
Je hebt hier ook ChristenUnie en de SGP. En die twee partijen trekken hierin samen op. Alleen die zijn nu dus verdeeld over het lidmaatschap van Forum voor Democratie.
Ja, die zijn een beetje geschrokken van de nieuwe leden.
Ja.
En die zie ik ook een beetje bedremmeld in de hoek staan.
Nou, vooral
twee.
ChristenUnie, die heeft helemaal geen zin in Forum. SGP vindt het wel prima, maar ChristenUnie ziet het helemaal niet zitten.
Nee, dit zijn protestantse partijen uit Nederland. Die hadden eigenlijk altijd ook een andere beweegreden om bij deze wat sceptischere familie te horen. Namelijk dat zij altijd op de achtergrond toch een beetje vinden dat de Europese integratie misschien wel een beetje te katholiek is, te Zuid-Europees, waardoor bepaalde waarden en normen die zij, Noord-Europese waarden en normen, protestantse waarden en normen misschien wel, die zij heel belangrijk vinden, een beetje onder het tapijt geschoffeld zien worden in Brussel. En dat is iets waar zij altijd bezorgd over zijn geweest. Maar nu hun familie groter wordt en de nieuwe kinderen erbij komen, zoals Forum voor Democratie, schrikken ze een beetje van hun eigen familie. Want ja, laten we eerlijk zijn, voor deze christelijke partijen blijft de familie toch de hoeksteen van de samenleving. En ze hebben nu in hun eigen familie allerlei mensen zitten waarvan zij denken, horen wij daar wel bij? Ja. Dus dat is interessant om te zien.
Ja, want als je even verder kijkt, je hebt de Vlaamse N-VA zit erbij, maar precies, ook de Britse Conservatieve Partij. En die doen dus nu nog mee, maar als die weggaan, en daarom is de partij zo hard op zoek ook naar andere partijen. Ja, ja, dan die slaan echt wel een gat. En je ziet dat die Tories zich ook kapot schamen. Die hadden hier natuurlijk al helemaal niet meer willen staan. Die hadden al lang weg willen gaan. Maar goed, die Brexit-deal is er gewoon
nee, die
nog
zijn
niet,
al naar de, die zijn al door aan de whisky bezig, ja, de Tories. Dat is ook duidelijk te zien. Die. Want die hebben wel heel wat te verdrinken. Want dit is natuurlijk echt een enorm gezichtsverlies dat ze überhaupt mee moeten doen aan deze verkiezingen. En daarbij heb je ook iets heel belangrijks gezegd over deze familie. Deze familie dreef natuurlijk toch een beetje op de Tories. Dit was de familie van de Britse conservatieven in het Europees parlement. Ja, en die willen hier nu eigenlijk helemaal niet meer bij horen. Die hebben eigenlijk de scheidingspapieren aangevraagd om uit de familie te treden. Ja. Alleen de scheiding blijkt wat meer tijd te vergen dan gehoopt.
Ja, en het brengt dus ook wat onrust mee in deze partij. Want je ziet ook de Poolse premier Morawiecki van PiS. Een grote, ook wel christelijke partij.
Ja,
staat
die is
voor
wel
christelijke
weer
waarden.
Ja, zeker.
Die zijn ook nu met de Deense Volkspartij en de Finse partij, voormalige waren Finnen, ook een beetje aan het kletsen van, hè, wat doet die Salvini uit Italië? Want die is ook bezig om een nieuwe alliantie van toch wat eurosceptische partijen bij elkaar te brengen. Een wat meer kritischer geluid in de EU te verwoorden. En je ziet dat deze partijen aan het nadenken zijn, zitten wij goed bij deze partij of moeten we uiteindelijk een soort van bondje gaan sluiten met Salvini en Co.
Precies. En, de Salvini komen misschien nog wel tegen,
zeker,
verderop
ja,
in het café. Maar inderdaad, die heeft natuurlijk gezegd, ja, families, ik ben een Italiaan. Ik maak zelf een familie.
Ja.
Daar is hij druk mee bezig. En die concurreert inderdaad een beetje met deze Europese conservatieve en hervormers.
Ja.
En dat is interessant om te zien. Misschien nog één belangrijke man daar in dat groepje met brallers. En dat is de Tsjechische spitsenkandidaat van deze lijst, Jan Zahradil. En die is eigenlijk een beetje te vergelijken met Dirk-Jan Epping, die we net besproken hebben. Die Zahradil, die loopt ook al jaren mee in de Europese politiek. Eigenlijk al decennia. Ook hij weet heel goed waar hij het over heeft. Kent de dossiers, was betrokken bij de Tsjechische toetreding tot de Europese Unie. Heeft hoge functies gehad. Is een protégé van de oude Tsjechische president Václav Klaus. Die een soort euroscepticus avant la lettre was. Een aantal jaren geleden, toen dat eigenlijk nog niet zo populair was, verkondigde hij al allerlei standpunten die nu allerlei andere partijen geadopteerd hebben. En ook wat dat betreft, ik geld hier weer, inhoudelijk moeten we deze partij, familie, niet onderschatten. Want er zitten een aantal mensen in die heel goed weten hoe het werkt in Europa en die daar ook over nagedacht hebben.
Ja, en wat ik al zei, het is een soort van platform voor christelijke partijen en partijen die willen hervormen. En dat is ook een beetje waar deze familie voor staat. Er zijn partijen die zowel ver willen gaan voor een exit, maar dat niet heel fanatiek propageren. Maar ze zeggen wel, wij zijn voor Europa, wij zijn voor een Europese beschaving en Europese samenwerking, maar absoluut niet in een ver geïntegreerde
Europese
staat.
Unie.
Precies.
Daar zijn ze heel erg tegen. Of zoals de Poolse minister van Buitenlandse Zaken het altijd samenvat, wij zijn tegen de Europese Commissie omdat die van alle Polen fietsers en vegetariërs wil maken. Dat is wel een goede samenvatting de gut feeling in deze familie.
De prognose?
De prognose, ja, zij gaan het waarschijnlijk best wel goed doen. Misschien 70 zetels wel. Maar misschien ook wel een stuk meer. Dat hangt er ook een beetje van af hoe ze samengesteld zijn aan het einde van de rit. En na de verkiezingen dus. En wie er zich zullen aansluiten en wie er uiteindelijk misschien zullen kiezen voor andere opties. Ook hierbij is belangrijk om te zeggen, omdat de Britten meedoen, en als de Tories hun gewicht in de schaal leggen voor deze familie, ja, dan betekent het alleen daardoor al iets in soortelijk gewicht in het Europese parlement.
Dan kijken we even verder in het café aan de bar. Ook best een luidruchtig groepje, want zij gaan ook best wel goed in de peilingen. De liberale fractie, ALDE, staan een beetje losjes aan de bar in het midden. Cocktails, wijn, speciale biertjes.
Ja, ik zie caprinha's inderdaad.
Ja, nou, deze partijen die houden wel van een feestje. Die doen straks vast het licht uit. Kijken we even naar de Nederlandse partijen. De VVD en D66. Allebei in dezelfde familie.
Ja, die zitten allebei in deze familie. En dat is voor beide partijen altijd lastig om thuis uit te leggen. Je ziet dat de laatste dagen ook weer. Ze worden daar natuurlijk meteen op bevraagd. Hoe kan het nu dat als ik op de VVD wil stemmen, dat ik dan ook op D66 stem in Europa? Want jullie zijn het toch over heel veel dingen helemaal niet eens. De VVD wil toch veel minder snel met allerlei integratiedingen. D66 zegt de laatste jaren eigenlijk alleen maar, we zijn overal voor. Als ergens het woord Europa bij staat, dan zijn wij ervoor. Dan bestellen, dan geven wij nog weer een rondje. Hè? Want ja, het is ook niet zo dat ze echt tekort hebben middelen om af en toe een rondje te geven. Dat is ook weer eens een keer bekend geworden. En ja, ik denk dat dat dus wel belangrijk is voor het Nederlandse debat. D66 en VVD is natuurlijk heel verschillend in de discussies over Europa. Maar ze zitten wel allebei in deze familie. Is een liberale familie. Verder geldt daarvoor eigenlijk in Europa dat je dat ook ziet. Hè? Dus de liberale stroming is nooit de dominante stroming geweest. We hebben het al gezegd, dat waren de sociaaldemocraten en de christendemocraten. Maar de liberale stroming is wel een stroming geweest die zeker de laatste twee decennia steeds wat groter en invloedrijker geworden is. En belangrijke premiers levert, zoals onze eigen Mark Rutte.
Prime Minister, can I ask you a question on Iran, please?
Hebt u zin om opvolger van president Trump te worden?
Nee, ik ben geen kandidaat.
En je ziet eigenlijk ook wat er in het echt gebeurt, want de afgelopen jaren heeft Rutte zich toch als een populaire gesprekspartner ontwikkeld bij al zijn Europese collega's. En dat zie je hier ook wel aan de bar, hè? Iedereen komt op Mark. Komt even kletsen met Mark, premier Bettel van Luxemburg, premier Michel van België. Die zitten er ook altijd, hangen er ook een beetje in de buurt.
Gaaf dat hij er is.
Ja, dat geloof ik ook, ja. Benelux groepje heeft ook echt weer een nieuw elan gekregen. En nog even de lijsttrekkers van VVD Asmani en de lijsttrekker van de D66 in Brussel, Sophie in het Veld, die nu ook wel mee, maar het is natuurlijk Rutte. Hè,
ja, het is Rutte en hij heeft zich ook ondertussen gemeld in de campagne in Nederland, om daar actief aan mee te doen. En daarin zie je dat hij een enorme magneet is eigenlijk in deze familie op dit moment. Nationaal, maar ook Europees, zoals je terecht zegt. Want wat hij de afgelopen jaren bewezen heeft, zeker sinds het voorzitterschap van de Europese Unie van Nederland in 2016, is dat hij inderdaad niet alleen in Nederland de beste personeelschef is, maar ook in Europa. Hij kan nog met iedereen praten.
Ja.
In zijn familie, buiten zijn familie, Noord-Europa, Zuid-Europa, West-Europa, Oost-Europa, moeilijke neefjes, Noorse ooms, zure tantes. Je stuurt Mark Rutte erop af en het gesprek komt op gang. Dat weet men in Europa ondertussen ook. En daarom wordt over hem ook gefluisterd dat hij misschien toch wel een ideaal iemand zou zijn om iets te gaan doen na deze Europese verkiezingen op een heel hoog niveau.
Gaan we straks nog even verder over praten, want even het rondje daar aan de bar afmaken. Je ziet Verhofstadt, hij is nu leider van deze ALDE-groep, wel even belangrijk om te noemen.
Ja.
Want hij wil ook heel graag een toppositie, liefst voorzitter van de Europese van het Europese parlement. Maar de vraag is of dat allemaal gaat lukken. En nog een premier uit Oost-Europa, maar die, ja, kijk, niet heel erg vrolijk, want die
veel
heeft
problemen
moeilijk
thuis. Hè?
Babiš
uit Tsjechië, die heeft erg veel problemen thuis. Ligt onder vuur, er wordt gedemonstreerd in Praag. Zijn regering wordt eigenlijk niet meer geloofwaardig geacht door een groot gedeelte van de Tsjechische bevolking. Ja. Dus die heeft binnenlandse sores en dat is hem ook aan te zien.
Hij zou met Europese subsidies gefraudeerd hebben,
precies.
Althans zo'n grote bedrijven.
Ja, inderdaad. Hij is een zakenman die nu toch onder vuur ligt. Niet alleen in Tsjechië zelf, maar ook in Europa, omdat een groot gedeelte van zijn mogelijk frauduleuze praktijken te maken heeft met Europees geld, zoals je al zegt. Dus ja, hij is er, maar hij is er ook niet, want hij is een beetje afgeleid.
Ja, korte voorspelling.
Korte voorspelling. Ja, zij gaan winnen, deze liberalen. En zij hadden rond de 70 zetels, hebben ze op dit moment. Maar zij gaan, er wordt wel gesproken over 100. Ja, en dat betekent dat zij een factor van belang worden Na deze Europese verkiezingen, hoe dan ook.
En wat zijn punten waar ze echt op kunnen winnen, denk je? Want het is natuurlijk een, vooral D66, wat je zei, pro-Europese partij.
Ja, waar zij op kunnen winnen is gewoon op een oud verhaal eigenlijk, wat het altijd goed doet in Europa, namelijk dat Europa uiteindelijk praktisch moet zijn en moet werken. En dat zie je vooral in de economie. En dat betekent dat er niet te veel regels moeten zijn, maar dat Europa vooral een facilitator moet zijn van het vrij verkeer. En dan vooral het vrij verkeer dat te maken heeft met de handel. En dat op die manier welvaart en welzijn geproduceerd kan worden. Sommige van die liberalen zijn best wel hip. Dus ze hebben altijd iets van, ja, wij weten wat eraan komt. Hè? Wij voelen de tijdsgeest een beetje aan. En dat maakt ze ook trendy. En in de ogen van anderen weer tamelijk onbetrouwbaar.
Ja.
Maar ja, ieder voordeel heeft zijn nadeel.
Weet je, ik denk dat we hier echt even met Parijs moeten gaan bellen. Met de zelfbenoemde redder van Europa.
Heel goed idee.
President Macron, want hij gaat een doorstart maken. En gelukkig hebben wij daar een goed ingevoerde bron zitten. Stefan de Vries, bonjour.
Bonjour.
Stefan, wat is Macron van plan? Want hij heeft een nieuwe beweging opgezet. Renaissance.
Ja, nou, dat is een goede vraag. Hij heeft inderdaad een nieuwe beweging gestart. En daarmee heeft hij feitelijk ook de ALDE opgeblazen. De partij van de VVD en D66, de liberale groep in het Europees Parlement. Daar zat hij al een tijdje op te azen om die partij eigenlijk om zeep te helpen. En dat is hem dus gelukt. Met
en
medewerking.
Waarom, denk je?
Nou ja, omdat hij natuurlijk zelf zijn stempel wil drukken op het Europees Parlement. De ALDE wordt nu geleid door Guy Verhofstadt. En ook al kunnen de twee het redelijk goed met elkaar vinden, Macron had natuurlijk geen zin om zich te moeten aansluiten bij een partij van een Belg. Want dat kan natuurlijk niet voor een zonnekoning. Die moet het heft zelf in handen nemen. En dat is hem nu gelukt met medewerking, wat mij verbaast eigenlijk, van een aantal van de ALDE partijen zelf, die dus ervoor hebben gekozen om zichzelf min of meer, je zou kunnen zeggen, opheffen. Ik denk dat ze het zelf anders zien, maar opgaan in een nieuwe...
Ja, zo zien ze dat dan niet, hoor.
Nee, natuurlijk niet. Maar in feite is het natuurlijk wel zo. Ze zijn nu gewoon overgenomen. Het is een hostile takeover door Emmanuel Macron. Maar inderdaad, sinds afgelopen weekend mogen we dus niet meer zeggen de ALDE, maar Renaissance.
Ja, bij ALDE zien ze volgens mij nog steeds wel dat ze samen optrekken. Maar goed, hoe heeft hij dit aangepakt?
De afgelopen maanden zijn een stuk of 10, 15 ambassadeurs van La République en Marche, dus de partij van Emmanuel Macron, door Europa getrokken op zoek naar gelijkgestemden. In Nederland zijn dat dus D66 en de VVD, maar in Spanje is dat bijvoorbeeld Ciudadanos, dat is een partij die ook samenwerkt in het zuiden van Spanje met de fascistische partij Vox. In Italië lonken de sociaaldemocraten ook naar deze nieuwe groep. Dus het is eigenlijk een vergaarbak van allerlei, je zou kunnen zeggen, gematigde of centrumpartijen in Europa. En daar heeft Macron, of in ieder geval zijn discipelen, hebben daar de afgelopen maanden hard aan gewerkt. En afgelopen weekend was dan in Straatsburg de grote familiebijeenkomst voor het eerst van deze nieuwe groep in het Europees Parlement.
Maar Stefan, ALDE heeft toch ook erg enorm gesmeekt om de hand van Macron. Hoe vaak zijn ze van tevoren niet bij hem langs gegaan om hem binnen te hengelen in de familie?
Nou, niet eigenlijk. Het is echt andersom. Macron wilde heel graag de ALDE overnemen. En binnen ALDE waren heel veel mensen die helemaal niet zaten te wachten op zo'n toch redelijk nationalistische, protectionistische Franse president.
Ja, ja.
Dus dat heeft heel lang geduurd. Maar er zijn ook partijen die nu in de ALDE zitten, die helemaal niks moeten hebben van Macron. Met name de NEOS uit Oostenrijk en ook de FDP. In Duitsland is ook niet helemaal duidelijk of zij zich wel kunnen vereenzelvigen met de nieuwe renaissance. Dus het is heel goed mogelijk dat na de Europese verkiezingen die liberale partijen besluiten om toch door te gaan met een soort van verdunde ALDE. En dat er ook bij renaissance, tenminste dat is de hoop van Macron en zijn trabanten, dat er bijvoorbeeld ook de Groenen aansluiten, een paar sociaaldemocraten, misschien wat gematigd rechtse partijen. Dus het is echt een soort potpourri van allerlei gematigde stromingen. Of hij het voor elkaar krijgt, ik heb er mijn twijfels bij.
Maar ze zien zich vooral als progressief, toch? Ze willen een soort van nieuwe progressieve boost geven.
Ja, maar als je kijkt naar de partij van Macron, die heeft helemaal niks progressiefs in zich. In ieder geval niet zoals we misschien in Nederland zullen praten over progressief. Sociaal progressief is het al helemaal niet. Het is ook niet progressief als het gaat om de vrijheid van meningsuiting, de arbeidsrechten, kortom. Het is totaal geen progressieve partij. Er zit toch een hele harde oud-katholieke kern in, die nog heel erg aanwezig is in de Franse politiek, die ja, toch heel erg voor behoud is. Maar kijk, zelfs in Frankrijk, als een partij een beetje vooruit wil, dan wordt dat al gezien als progressief.
Precies, ik denk dat dat wel belangrijk is, Stefan. Want we hebben het over het Europees perspectief. Dus in Nederland zouden wij de partij van Macron misschien niet progressief zien. Maar in Frankrijk is ze dat toch wel. Althans, ze afficheert zich zeker zo sinds de campagne die heeft gevoerd voor de verkiezingen. En in Europa is het daardoor inderdaad, wat jij zei, een echte middenpartij. Met dus ook hele sterke conservatieve tendensen. Maar toch ook een partij die vooruit wil met Europa.
Ja, maar vooruit met Europa, ik heb daar ook mijn twijfels bij. Ik heb veel gesproken met En Marche en ik zie toch weinig echte Europeanen, tenminste in mijn definitie. Hè. Het is toch een hele Franse partij. Ik heb hier het partijprogramma voor me. Er staat dan ook, dat zijn 79 voorstellen, die zijn gemaakt samen met de Fransen. Nou, ik ben geen Fransman, gelukkig, maar ik stem wel in Frankrijk en ik woon in Frankrijk, maar ik ben niet gevraagd over dit project. Dus het is niet gemaakt met de Europeanen. Als je kijkt naar de leider, Nathalie Loiseau, van de lijst voor de Europese verkiezingen, die heeft ook letterlijk gezegd in verschillende televisieuitzendingen, ik ga naar Brussel om de belangen van de Fransen te vertegenwoordigen. Maar het zijn Europese verkiezingen. Ik stem ook. En heel veel Europeanen stemmen ook in deze Franse verkiezingen, of in deze Europese verkiezingen. Maar daar gaat het dus niet over bij La République En Marche. En bovendien is het ook nog eens zo dat dat dit programma is niet gemaakt in samenspraak met de andere partijen of de partners in Renaissance. Dit is puur een Frans programma, wat natuurlijk ook al heel raar is in Europese verkiezingen. Dus ik zeg, La République En Marche is geen Europese partij, althans niet in mijn misschien wat dogmatische of orthodoxe definitie van Europees. Maar het is vooral een partij die heel graag een Europa wil zien op zijn Frans.
Dat is niks nieuws, toch?
Dat is niks nieuws, precies. Dus er is niks nieuws onder de zon.
Dat is interessant.
Luisteraars naar deze podcast die denken dat Macron de messias is die het allemaal gaat veranderen, verander uw mening, want Macron is gewoon meer van hetzelfde en is gewoon een ouderwetse Franse president.
Een gaullist dus. Want Charles de Gaulle die zei, zoals je ongetwijfeld
een gaullist, weet, Stefan,
Europa, dat is het instrument om van Frankrijk weer te maken wat het na Waterloo heeft opgehouden te zijn. Dubbele punt, de eerste in de wereld. Vat het zo goed samen?
Ja, zo vat je het goed samen. Ze zijn natuurlijk in Waterloo in de pan gehakt door vooral de Nederlanders. Het wordt altijd toegeschreven aan de Britten, die overwinning. Maar het is meest dankzij de Nederlanders en de Belgen dat de Fransen in de pan zijn gehakt. Maar goed, dat zijn de meeste mensen alweer vergeten. Die waren er ook niet bij in 1813. Maar in ieder geval, gaullist, zo kun je hem zeggen. En voor mij is dat toch echt iets wat totaal niets te maken heeft met progressie of met Europa. De Fransen zeggen nu voortdurend, ja, kijk, als wij het initiatief niet nemen en we komen er met Duitsland niet uit, dan gebeurt er helemaal niks. En ze zitten heel erg te klagen op de Duitsers dat ze veel te langzaam gaan. Maar ja, voor Macron gaf Frankrijk ook niet thuis als er dingen moesten veranderd worden. Dus ja, ze hebben een narratief die ze helemaal naar hun hand zetten. Maar als je echt een beetje onder de oppervlakte gaat schrapen, dan zie je dat er heel weinig over is van het Europese elan van Emmanuel Macron.
Tot slot, Stefan, want dit klinkt voor hem niet heel positief. In de peilingen wordt hij achterna gezeten door Le Pen. Wat hoopt hij hiermee te winnen?
Nou, Macron schildert deze verkiezingen af als de laatste kans voor Europa. Er zijn heel veel politici trouwens die dat doen in hun retoriek. Dat dit toch de allerbelangrijkste Europese verkiezingen zijn. En als we het nu niet doen, dan wordt het nooit wat met Europa. Nou, ik vind het allemaal onzin. Ik verwijs dat naar de prullenbak. Maar het geeft wel aan dat er een soort van paniek is bij heel veel Europese partijen. Over met name een deel van het een soort nationalistisch of populistisch electoraat dat relatief succes heeft, maar ook aan een gebrek aan ambitie, aan visie en vooral aan optimisme. Want overal wordt gezegd, ja, Europa gaat ten onder, zo kunnen we niet doorgaan. Nou, ik denk dat het relatief goed gaat met Europa. En al dat gesomber, daar schieten we helemaal niks mee op. Het klopt dat Emmanuel Macron's beweging Renaissance in de peilingen gelijk opgaat met Marine Le Pen. De afgelopen weekend was er een peiling waarin de Rassemblement National, het oude Front National, op 22% stond en Macron op 21%. Nou, er zijn peilingen waarin het net andersom is, maar het is wel duidelijk dat die twee op elkaars hielen zitten. En Macron heeft gezegd, ja, ik zal er alles aan doen om te voorkomen dat Rassemblement National, dus Marine Le Pen, de grootste partij van Frankrijk wordt. En ja, het lijkt dus weer precies op de presidentsverkiezingen van precies 2 jaar geleden. Ja. Het is Macron tegen Le Pen. Dus in 2 jaar is dit land helemaal niet vooruit gegaan in politiek opzicht. En moet Macron dus opnieuw een strijd leveren tegen zijn grootste vijand. Dus dat toont eigenlijk aan dat hij eigenlijk niet zoveel voor elkaar heeft gebracht. En dat hij de kiezers dus ook niet heeft kunnen overtuigen van zijn programma of van zijn Europese ambities. Want we zijn nog steeds op hetzelfde punt als 2 jaar geleden.
Nou, Renaissance, vive la France. Dankjewel Stefan. We gaan de volgende keer met je doorpraten over wie Frankrijk graag op een toppositie wil hebben. Maar ook wat de kansen zijn van de gele hesjes. Dankjewel voor nu en tot de volgende keer.
Au revoir.
Au revoir.
Ja, toch blijft het spannend wat er met Macron en zijn gevolg gaat gebeuren. Want hij piekt toch niet zo hoog en hard als we hadden gedacht misschien 2 jaar geleden, hè?
Nee, precies. Hij gaat niet de hele boel overhoop halen. En misschien gaat het zelfs wel een beetje tegenvallen. Ja. Maar hij blijft echt een cruciale factor in deze verkiezingen. En vooral ook na de hand wat er mogelijk wordt. Wie gaat zich bij hem aansluiten? Bij wie sluit hij zichzelf aan? En wat dat betreft blijft Emmanuel Macron, zoals een zonnekoning betaamt, de dark horse van deze verkiezingen.
Gaan we naar buiten?
Ja, hè.
Voor het café.
Even frisse lucht, zeg.
Want daar staan de groenen, de Europese Vrije Alliantie. Die staan links natuurlijk, links buiten. Er is ook een klein meet-up festival georganiseerd in de frisse lucht. Vinden ze belangrijk, hè? Daar hebben ze de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Biosapjes, biowijn en ze kijken uit op een waterstofcampagnebus waarmee ze toeren. En ook hier, hè, we hadden net, je zei dat die Alde, dat je dat best een hip volkje vond. Nou, moet je hier kijken.
Ze gaan er makkelijk overheen.
Hoppatee.
Als je het over hip hebt.
Ja,
dus hier
jonge
is
Alde
ouderwets bij.
Ja, precies. Want die meet-up festivals die trekken natuurlijk al die jonge intellectuelen. GroenLinks, Jesse Klaver doet het ook wel redelijk goed in de peilingen in Nederland. Maar in Brussel voert Bas Eickhout de lijst van GroenLinks aan. En hij is ook topkandidaat, samen met de Duitse Ska Keller. De Groenen doen het best goed in Nederland en Duitsland.
De Groenen doen het hartstikke goed. En wat ook nog wel belangrijk is, en dat dat zie je ook in de festivalsfeer. Zij zijn eigenlijk best wel trans-Europees. Dus zij spreken een jonge generatie aan. Niet meer zozeer via de nationale kanalen, maar heel erg via de social media. Een nieuw soort van eventachtige bijeenkomsten die heel erg trans-Europees zijn. Niet per se gebonden aan een paar lidstaten, maar overal voortkomen. En dat maakt ze sterk en dat zorgt er ook voordat ze eigenlijk een beetje in de lift zitten op allerlei manieren. En Bas Eickhout inderdaad is een Nederlandse Europarlementariër die lijst trekt in Europa en eigenlijk ook een beetje de verpersoonlijking is. Hij is nog jong, hij is heel erg op het groene gericht, ook vanuit de inhoud. Hij heeft er vroeger als wetenschappelijk medewerker zich bezig gehouden met klimaatverandering, ver voordat dat een echt politiek thema was.
Wat je ook terugziet in hun verkiezingsprogramma is dat ze zeggen, ja, bedrijven en banken hebben afgelopen jaren veel te veel vrij spel gekregen. Zij hebben geprofiteerd en de burgers niet. Dus ook hier zie je weer een sociale agenda die gecombineerd moet gaan met klimaat. En dat hebben ze natuurlijk ook nu mee. Hè. Klimaat is hot. Dus zij kunnen dat nu flink, met al hun wetenschap en kennis daarover, kunnen dit heel prominent agenderen.
En zij zijn ook een echt alternatief. Hè? Want zij zeggen eigenlijk, klimaat en sociaal hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Wat de gele hesjesbeweging bijvoorbeeld zegt, ja, wij gaan betalen voor het klimaatbeleid. Wat je ook in de Nederlandse verkiezingen voor de Provinciale Staten hebt gehoord. De groene campagne is, dit is niet waar. Die twee dingen horen bij elkaar. En daarvoor hebben zij een eigen campagne. En dat geeft ze een eigen edge ten opzichte van de andere families.
Ja, en dan zie je ook in West- en Noord-Europa doen deze groene partijen het heel erg goed. In Finland komen ze waarschijnlijk in de regering. Ja, en in Oost-Europa, dat zie je ook, daar moeten groene partijen nog echt uit de startblokken komen. Ja. Dat is een hele lange weg omhoog. Daar moeten ze echt nog groeien. Maar ook daar hoor je steeds meer dit groene geluid doorklinken.
Ja.
Voorspelling?
Ja, zij gaan winnen. De vraag is alleen hoeveel. Het zal waarschijnlijk niet zo enorm veel zijn, want over het hele spectrum van Europa blijft het toch een niet al te grote familie. Maar zij kunnen misschien wel uitkomen boven de 60 peilingen, boven de 60 zetels waarop ze nu staan in de peiling.
Ja, en ik denk ook wel dat de Sociaaldemocraten, ALDE, als zij allemaal een blok willen vormen, ook de Christendemocraten zullen heel hard gaan flirten en
precies,
met deze familie.
Zij komen in een sleutelpositie terecht
precies.
Als ze het goed doen en echt winnen.
Dus zij kunnen misschien ook nog wel druk uitoefenen op een nieuwe commissie, op het beleid. En zeggen, als je onze steun wil, dan willen wij een heel groene agenda de komende jaren hebben.
Zeker.
Dan blijf een beetje in het groene hoekje, want er is nog een groene partij, GUE, NGL, Radicaal Links.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje wat ongeorganiseerde club. Die hebben niet echt een partijorganisatie.
Het is een beetje het anarchistische feestje op het festival.
Precies, je zit, daar liggen wat honden onder de stoelen. Daar heeft iemand ook een ratje op haar schouder. Er is niet echt een voorzitter. Iedereen lult en schreeuwt een beetje door elkaar. Grote kannen wijn die verdeeld worden over de hele groep. En wie is lid van deze partij? De Socialistische Partij, maar ook de Partij van de Dieren vanuit Nederland zitten hier. Arnoud Hoekstra is de partijleider voor de SP in Brussel. Nieuw gezicht, komt ook uit de radicale linkse hoek.
Een oud wethouder die eigenlijk helemaal niet zo heel veel op heeft met Europa en zich er ook nooit echt mee bezig heeft gehouden, maar dat wel als een voordeel ziet. Ja, omdat hij met zijn wethouderservaring van buiten erin komt en op die manier eigenlijk zaken een beetje recht toe, recht aan de orde wil stellen. En verder, het zegt wel heel veel dat de Partij voor de Dieren hierbij zit. Want de SP en de Partij voor de Dieren, ze hebben wel allerlei raakvlakken. Maar ze verschillen toch ook wel heel erg. En bovendien zijn het allebei niet zo'n hele grote partijen in Nederland. Dat zegt iets over inderdaad het samengestelde karakter van deze familie, waar nog niet echt een gezamenlijk DNA is.
En wie je misschien nog zou kunnen kennen uit deze familie is de Griekse premier. Premier Tsipras. Staat nu tweede in de peilingen in Griekenland. Vecht ook voor zijn zeteltjes. Gaan het waarschijnlijk niet zo heel goed doen. Komende verkiezingen. En ook de Spaanse Podemos. Die trok ook op met
Tsipras.
Met Tsipras. Om inderdaad een ander Europa te krijgen. Wat ook voor de burger opkomt. Hebben we weer. Hè? Een socialer Europa.
Een socialer Europa. Vooral tegen het grootkapitaal. Zoals dat ook in deze familie gewoon nog onverbloemd genoemd wordt.
Precies.
Die moeten worden aangepakt. Het Europa is van de mensen, met name de mensen die het wat moeilijker hebben en niet van de bedrijven. Dat is iets wat deze familie bindt. Maar bijvoorbeeld een sterspeler die je zou kunnen verwachten, Janus Varoufakis, de oude minister van Financiën onder Tsipras in Griekenland, die heeft zich nooit bij deze familie aangesloten, maar is zelf zijn eigen trans-Europese beweging DIEM begonnen.
Ja, die komen misschien verderop nog wel ergens tegen. Prognose,
Nou, 50 zetels.
Ik denk dat ze daar een beetje rondom blijven hangen.
Ja, zoiets.
Ja. Dan gaan we toch weer even op rechts kijken. Want buiten, onder de warmtelampen, staat ook weer een grote groep te roken. Het wordt wel heel druk, hè, op rechts.
Ja, dit is te druk op rechts.
Ja,
ik vind het niet zo gek dat sommige mensen elkaar al aan de revers vast hebben daar.
Ja, maar dit is een groep, Europa van Naties en Vrijheid. Die willen eigenlijk helemaal niet in dit café zijn. Althans, de meeste partijen hebben toch wel een moeilijke relatie met ons café. En daarom staan ze ook eigenlijk allemaal buiten. En een paar staan ook te flipperen op de Brexit-flipperkast. Ja, een van hun favoriete spelletjes.
Goed dat er een flipperkast is hier in het café.
Sommigen moeten gewoon een beetje vermaakt worden hier in het café. Die vervelen zich gewoon
toch
in Café
goed
Europa.
Goed dat we die gewoon hebben laten staan, Anke.
Ja. Kijken we hoe ze reageren als ze heel veel verliezen. Maar in deze familie, de PVV, Geert Wilders, lijsttrekker in Nederland en in Brussel Marcel de Graaf. Zij willen eigenlijk er gewoon uit. Zij zijn er eigenlijk voor om hun eigen baan op te heffen.
Ja, Dat klopt, maar daarmee nemen ze in de familie wel weer een aparte positie in. Want wat daar juist gebeurd is, want de grote dame van deze familie, de grande dame, is Marine Le Pen. En die heeft eigenlijk gezegd de laatste jaren, ik wilde aanvankelijk heel graag uit de euro. Nou, ik heb me bedacht, misschien is het veel beter om de euro van binnenuit te veranderen. Maak ons groot en dan gaan we van binnenuit de euro veranderen. Dat geldt eigenlijk ook voor haar standpunt ten aanzien van de Europese integratie in zijn geheel. In Frankrijk wordt niet meer gepraat door Marine Le Pen en haar Rassemblement over uittreden uit de Europese integratie. Nee, zij wil blijven en de zaken anders gaan regelen. En dat maakt de positie van Wilders en Marcel de Graaf eigenlijk wel een aparte positie. Want dat standpunt van eruit gaan is eigenlijk sinds de Britten dat aan het proberen zijn steeds minder populair geworden. En sinds Marine Le Pen, maar ook Viktor Orbán in Oost-Europa zeggen, wij willen een totaal andere Europese integratie en daarvoor moeten we juist in de Europese Unie blijven, want alleen dan kunnen we hem veranderen. Ja, wint dat standpunt eigenlijk aan invloed? Zeker ook in deze familie, want ook voor de Italianen geldt eigenlijk dat zij deze draai gemaakt hebben. En naast La Grande Dame staat natuurlijk ja, een frisse Italiaanse man.
Matteo Salvini. Zij zaten er al in, hè? En dat is even, want zij, ik bedoel, Salvini zit nu in de regering, maar deze familie bestaat al 5 jaar. Hadden wat moeite om bij elkaar te komen, wat partijen bij elkaar te vinden. Maar hier zijn interessante ontwikkelingen gaande. Want misschien gaan ze ook al niet meer door onder die naam Europa van Naties. Misschien gaan ze ook niet meer door onder de naam Europa van Naties en Vrijheid. Omdat Salvini nu voelt dat hij er lekker in zit. Hij doet het in Italië goed. En hij denkt, ik ga zelf een nieuwe alliantie opbouwen. En die kan ik misschien nog veel groter maken dan deze familie.
Precies. En daar is hij vol in aan het investeren. En we zeiden een paar minuten geleden al, ja, als Italianen iets kunnen natuurlijk, is het een familie neerzetten. En daar een geloofwaardig profiel aan geven. Hij is druk bezig en ik zie, ondanks de drukte, is dat er een kruk vrij is daar in de hoek waar al een kaartje op ligt. En dat heeft Salvini zelf geschreven. Zie jij welke naam daarop staat?
Viktor Orbán.
Ja, daar heb je het al.
Ongelooflijk. Die man, daar wordt aan alle kanten getrokken aan die man. Maar ja, dat zou toch wel een hoofdprijs zijn.
Dat
hè?
Zou absoluut een hoofdprijs zijn. En het zou ook een enorme boost zijn voor deze familie in the making. Want dat is het. En dat betekent ook dat het natuurlijk nog allemaal kan mislukken. Want tot nu toe zijn dit soort pogingen om op deze flank een echte familie te creëren mislukt. Maar met Le Pen, Salvini en mogelijk Orbán heb je hier wel 3 spelers die lijken te weten hoe het spel van familievorming in Europa gespeeld moet worden.
Ja, want dit is eigenlijk waar het vaak op misgaat, is omdat deze partijen hun nationale belangen verdedigen. En die botsen natuurlijk, want je kan met nationale belangen heel, heel moeilijk vaak tot een Europese oplossing komen. Maar er zijn natuurlijk raakvlakken. Ze zijn anti-immigratie, anti-islam. Ze zien de EU echt als een gevaar voor vrijheid, althans de instituties. En wat je zei, ze willen de EU van binnenuit veranderen. Je ziet het vertrouwen in deze familie groeien. Salvini is natuurlijk al vicepremier. In Oostenrijk, FPÖ, ook lid van deze familie, zitten ze al in de regering. Alleen de vraag is inderdaad, kunnen ze samenwerken? Kunnen zij echt een blok vormen waardoor zij hervormingen kunnen gaan afdwingen? Dat is de grote vraag.
Dat is de grote vraag. Tot nu toe verenigen ze zichzelf vooral op anti-agendapunten. De belangrijkste tegenstander voor deze familie is de Europese Commissie. Daar schoppen ze allemaal tegenaan. Past ook bij hun agenda. Ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat we hebben het over ver aan de rechterkant gepositioneerde partijen. Waarvan we jaren geleden, en nog niet zo heel lang geleden, dachten dat die nooit een factor van betekenis zouden worden in het Europees Parlement. Maar die ondertussen verspreid over verschillende families ook een beetje. Want Orbán zit dus gewoon nog in de EVP-fractie. Je hebt de fractie waar Forum voor Democratie bij hoort. Salonveeg zijn geworden. En dus een hele belangrijke factor om in de gaten te houden. Niet alleen in deze familie, maar ook verspreid over verschillende elementen in andere families.
Ja, want misschien de volgende familie, die sluit hier ook wel een beetje bij aan. En daar kunnen ook weer wat partijen uitvallen en richting Salvini lopen. Dat is de familie Europa van Vrijheid en Directe Democratie.
Ja, die staan bij de prullenbak. Die staan niet eens meer op het terras. Die staan al halverwege de straat.
Ze hebben wel een hele grote campagnebus buiten staan.
Precies, het lijkt
wat
er
leugentjes
wel
erop. Maar dit is de partij van Nigel Farage. Die, ja, in Engeland is hij weer volop druk met een nieuwe campagne bezig. Met zijn Brexit party. Die heeft maar één onderwerp, en dat is de Brexit leveren.
Ja, dit is toch fantastisch. Voor niemand in het Verenigd Koninkrijk is deze Europese verkiezingen goed nieuws. Behalve voor Nigel Farage, die de grote aanstichter van de Brexit is, die tot nu toe niet doorgaat.
En hij presteert het ook gewoon de verkiezingen in te gaan zonder manifesto. Gewoon met één zinnetje, Brexit moet geleverd worden. Ja, en deze groep... hier zat UKIP ooit in, maar UKIP, die leden, Farage heeft afscheid genomen van UKIP. UKIP is weer naar die groep van Le Pen en Wilders gegaan.
Ja.
Dit is een groepje van protestpartijen eigenlijk. Dus je ziet ook heel veel spandoeken, ze lopen met pannendeksels te slaan. Protestpartijen, een paar gele hesjes.
Ja, de Vijfsterrenbeweging was hier eventjes bij.
Ja,
de Italiaanse Vijfsterrenbeweging.
Precies, maar ook zij hebben door de verkiezingen, want zij zijn de grootste partij in Italië geworden. Dus zij hebben ook weer vertrouwen gekregen om zelf een familie op te starten. Dus ze hebben wat partijen uit Kroatië, uit Finland, uit Griekenland, Polen. Di Maio, de leider van de Vijf Sterren, probeert ook wat gele hesjes naar zich toe te trekken. Ja, want daar zijn geloof ik ook weer drie partijen uit ontstaan. Ja, en zij, het is vooral wat ik zei, protestpartijen. Ook zij willen de EU van binnenuit veranderen.
Precies.
Voor de burger opkomen. Ze willen heel veel burgerinitiatieven ook stimuleren. In Italië is
directe
dat ook
democratie.
Ja, precies. Het is in Italië nog niet allemaal heel soepel verlopen. Dus het is ook echt de vraag wat dit gaat opleveren. En ja, gaat Vijf Sterren inderdaad die familie bij elkaar krijgen of niet? En anders, wat gaan zij doen? Sluiten ze zich bij iemand anders aan?
Ook zij zijn een factor van belang. En hier geldt wat we helemaal in het begin zeiden. Ja, je hebt 7 lidstaten nodig en 25 zetels om überhaupt een fractie te kunnen vormen in dat Europees parlement. Dat wordt voor deze protestpartijen alleen heel erg moeilijk. Dus zij zijn ook nog elementen die gaan bewegen en zich op een gegeven moment waarschijnlijk bij een wat stevigere familie zullen aansluiten.
Ja, want hier is misschien ook goed om op te merken dat het toch belangrijk is dat je een familie hebt in Europa. Want daardoor blijf je in contact met de andere hoofdsteden? Weet je wat er gebeurt in andere landen? Heb je contact met de premiers die in de Europese Raad zitten, waar eigenlijk het allerbelangrijkste vaak wordt besproken? Dus ik ben ook heel benieuwd wat die Vijf Sterren precies gaat doen. Maar ook zij zetten zich af tegen het establishment. Ja. En dat is natuurlijk wat wringt hier natuurlijk. Ja. Je moet natuurlijk ergens in contact blijven bij die macht, maar ondertussen wil je ook afzetten.
Ja, en ik blijf het fascinerend vinden van deze verkiezing, dat als je dat allemaal bij elkaar optelt, we hebben het nu over de Vijf Sterren en de gele hesjes tot slot, maar we hebben dus de wat nationalistischere stroming met Le Pen en Salvini. We hebben de combinatie waar Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie in zit. We hebben een partij als de partij van Orbán, die eigenlijk uit de Christendemocraten aan het breken is. We hebben de Poolse regeringspartij. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, is dat een beweging van eigenlijk weerstand tegen de huidige stand van zaken, die heel groot is, maar nog tamelijk ongeorganiseerd.
Maar er is ook een andere beweging waar we even stil bij moeten staan. En dat is ook een vraag van een van onze luisteraars op Twitter, @MauricePodcast. Die vroeg, hoe denken jullie over de kansen van Volt Europa en Volt Nederland?
Ja, Volt is een hele interessante partij. Dat is eigenlijk de eerste echte trans-Europese partij, opgericht door jonge mensen, met name twintigers, door Europa heen. Zij hebben die 7 lidstaten voor elkaar, dus zij gaan meedoen met die Europese verkiezingen. Dus de vraag hoeveel stemmen ze uiteindelijk gaan halen. Maar wat zij vertegenwoordigen is eigenlijk de jongere generaties die na Brexit bijvoorbeeld het idee hadden, jeetje, hebben wij niet toch ergens een boot gemist? Er zijn allerlei besluiten genomen, hadden we niet toch moeten gaan stemmen? Zijn wij niet eigenlijk veel internationaler en Europeeser dan de generaties boven ons? Volt is onder andere op die golf gesprongen. En heeft een trans-Europese lijst opgericht. En zij doen dus mee aan deze verkiezingen. En het zou heel interessant zijn als zij het redden om erin te komen. Want zij vertegenwoordigen eigenlijk niet zozeer een beweging die negatief is en dingen wil afbreken, maar een beweging die positief is en een beweging die niet om nationale belangen draait, maar een beweging die draait om Europese en trans-Europese belangen. En daarmee vertegenwoordigen ze een geheel eigen geluid. En dat levert ze ook best wel wat aandacht op. Met name nog in West-Europa, landen als Italië en Nederland, waar de oprichters ook vandaan komen. Maar die social media, die benutten zij natuurlijk heel veel beter. Want bij de hipheid van Volt valt de hipheid van de Groenen weer in het niet.
Zo is
dus
het.
Zij zijn wel de hipste new kids on the block. En ze gebruiken die social media en we weten van de peilingen dat het heel moeilijk is om daar de effecten van dit soort campagnes mee te nemen. Zeker als het een groot bereik heeft onder jonge mensen. Dus een interessante partij met een positieve pro-Europese agenda die geënt is eigenlijk op trans-Europese benadering in plaats van een nationale benadering. En heel veel jonge mensen die zich zorgen maken, in ieder geval interesseert.
Ja, en dit is ook als je het hebt over families. Zij willen gewoon met al die Volt-bewegingen in andere landen gewoon één nieuwe familie vormen. Een trans-Europese familie.
Ja.
Maar goed, dan moeten ze wel overal genoeg zetels halen.
Ja,
en dat is lastig.
Dat
want
is zeker.
Je ziet ook in Nederland. Nederland heeft maar 26 zetels te verdelen in het Europees Parlement. Dus je hebt wel heel veel stemmen nodig om überhaupt erin te komen. Dus daar gaat het allemaal van afhangen. En mocht dat niet lukken, een Volt-familie, dan gaan ze na de verkiezingen ook maar eens even kijken waar ze zich het meeste thuis voelen. Misschien bij die beweging van Macron en ALDE, of misschien bij een gevestigde.
Zij zitten dicht tegen een Macron aan waar het gaat om een positieve Europese beweging buiten de bestaande partijfamilies.
Ja.
Dat is wat Macron gedaan heeft met En Marche in Frankrijk. Dat is ook wat hij eigenlijk wilde met En Marche in Europa.
Dus de natte droom van Macron.
Ja, zo zou je het kunnen noemen.
En dan nog een vraag van Maurice Podcast, want hij vroeg ook, wat gebeurt er met de Britse zetels in het Europees Parlement? Ja, iedereen had natuurlijk misschien wel gehoopt dat Brexit al was geleverd. Dat is niet zo. De Britse partijen doen gewoon nog mee aan de verkiezingen. Dus inderdaad de vraag, hoe lang nog? Maar het Europees Parlement heeft wel al besloten wat er gaat gebeuren. Het hele Europees Parlement bestaat uit 751 zetels op dit moment. Als de Britten eruit gaan met hun 73 zetels, wordt dat teruggebracht in zijn totaliteit naar 705 zetels. 46 zetels komen op de reservebank voor eventueel nieuwe EU-landen die weer parlementariërs gaan leveren. En de overige 27 zetels die de Britten achterlaten, die worden verdeeld onder andere EU-landen. En wat denk je? Nederland krijgt er dan 3 zeteltjes bij. Maar goed, de Britten doen nog steeds mee, dus dit is voor latere orde.
Precies, eigenlijk nog allemaal onduidelijk. Ja. Behalve dat het Europees Parlement een groot parlement zal blijven.
Mathieu, ik ben wel toe aan een biertje ondertussen.
Ik ook.
Jongen. Dat hele café gehad. Er is veel aan de hand.
Ja,
het wordt echt spannend.
Ja.
Volgende keer komen we met deel 2 van de grote vooruitblik op de Europese verkiezingen. En dan gaan we in Café Europa praten over de Europese stoelendans. En we gaan ook wat stemwijzervragen invullen. Heb je al zin in, of niet, Mathieu? Jongen, die blik.
Oeh, stemwijzer is niet mijn hobby. Dan liever nog een extra biertje.
Hoppakee. Nou, heb jij een vraag of heb je op- of aanmerkingen? Laat het ons weten, want dat vinden we leuk. Via Twitter, @Anke Truijen, @MathieuLLZegers of @FreekEwals. Of laat een reactie achter in de podcastfeed. En tot slot, even een bindend stemadvies. Onze vrienden van K-Pod, de Korea-podcast van Haags College, zijn genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Vote for them, please. Volgend jaar op ons dus, hè. Dat was hem, de derde aflevering van Café Europa, de EU-podcast van Haags College. Dank voor het luisteren en voor jullie vragen. En dank aan onze partner Studio Europa Maastricht.